Jean-Baptiste Lully componeert liefdeslied na liefdeslied, maar zijn eigen grote liefde danst jaar na jaar verder bij hem weg. Op zijn sterfbed heeft hij nog één wens, zijn koning aan zijn zijde. Zal hij eindelijk komen? Martin de Brouwer schreef een verhaal over nieuwe muziek, Franse etiketten en een tergende, onbeantwoorde liefde. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
Het is voor mij een groot plezier om dit te kunnen spreken hier vandaan.
De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen.
Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, we blijven vertrouwen.
Historische verhalen. Liefde voor geschiedenis.
Welkom allemaal. In deze podcast praten we met de schrijvers van uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal Het Ballet van de Nacht nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben schrijver, historicus en journalist Kei Tengeler. En bij mij zit mijn co-host en dirigent van de operateske verhalen van Les Histoires Historiques, Rick van der Vlucht.
Hey, Rick. Hey, hallo.
Hoe gaat ie? Ben je al een beetje bijgekomen van gisteren?
Nou, nauwelijks. We hadden gisteravond een, hoe zullen we het noemen? Overleg, diner, date. Ik vond het leuk gisteravond. Ik heb genoten.
Van alles besproken, podcast, vroegmoderne bundel, komende verhalen, geweeste verhalen.
Ja.
Het was alleen een wat lange terugreis, want ik stapte in plaats van in de trein naar Den Haag Centraal, stapte ik in de trein naar Den Haag Hollandspoor. Ik ga precies tegelijkertijd weg van hetzelfde perron. Maar gelukkig was ik in goed gezelschap van de proefversie van de vroegmoderne bundel. Dus ik kon gewoon rustig doorlezen en redigeren. Dus ik heb mijn tijd nuttig besteed.
Kijk, dat scheelt. En wat vond je van de bundel?
Het begin was goed. Zeker mooie verhalen, ja.
Nou ja. Ik kan je vertellen dat het middenstuk en het eind ook erg goed is. 27 november in de boekhandel. En nu al te bestellen.
Geen moment gaat verloren voor de promotie.
Tuurlijk niet.
Nou, dan gaan we van een vroegmoderne bundel naar de vroegmoderne tijd. Want bij ons zit auteur Martin de Brouwer. Martin publiceerde al 3 romans, of misschien zelfs 4 romans in eigen beheer. Martin, hoeveel was het? 3 of 4?
3.
Maar de 4e, die komt eraan, hè?
Die komt eraan, ja,
die
zeker.
Komt eraan. Je schreef vorig jaar al voor Historische Verhalen het verhaal Tour de Farce, een over vals spel in de Tour de France in 1904. Deze keer gaan we iets verder terug in de tijd, naar de 17e eeuw in Frankrijk. Daar werd hofcomponist Jean-Baptiste Lully smoorverliefd op zonnekoning Louis XIV. Nou, ik ben benieuwd of de lezers net zo smoorverliefd worden op jouw verhaal. Maar in ieder geval ben je welkom, Martin.
Nou, dankjewel. Ik hoop ook dat ze verliefd worden.
Dus als je nieuwe verhaal zo goed wordt ontvangen als je vorige verhaal, dan zit het wel goed.
Daar hopen we op. En daar hebben we ook de redactie voor gedaan natuurlijk. En dan is het maar afwachten of iemand het bevalt. Het vorige verhaal heb ik heel veel gehoord dat mensen niet van fiets hielden en het verhaal goed vonden. Dus ik hoop dat heel veel mensen nu niet van opera houden.
Nou, ik denk dat de meeste mensen niet zozeer van opera houden. Dus wat dat betreft zit je goed.
Nou, ik ben zelf ook geen opera-kenner, dus dat scheelt dan al.
Martin, hoe ben je bij het schrijven gekomen? Ik heb begrepen dat dat een bijzonder verhaal is.
Ik ben niet zoals jullie historicus. Ik heb eerst vastgoed gestudeerd. En toen dacht ik buiten mijn baan om, ik ga stamboomonderzoek doen. En toen vond ik een verhaal, het verhaal over Jan de Brouwer. Die leefde in van 1530, nou ja, en dan de sterfdatum is onbekend. Maar dat verhaal, ik dacht, dat verhaal wil ik vertellen. Alleen...
familie van jou?
Zijn broer, daar stam ik van af. Dus in zover gaat de stamboom dus terug. En die Jan de Brouwer had nog wel een interessant verhaal. En ik denk, dat verhaal moet er komen. Maar ja, als ik het zelf niet schreef, dan schreef niemand het. Dus toen ben ik gaan schrijven, toen heb ik schrijfcursussen gevolgd. En als dan eenmaal het balletje aan het rollen is, dan... zitten we 6 jaar later, zitten we hier, zitten we over opera's te praten met de heren van Historische Verhalen. Dus
kijk, want hoe ging dat je eerste verhaal op papier zetten? Dat is best wel een stap om te zetten, toch?
Ik heb in eerste instantie schrijfcursussen gevolgd, omdat ik natuurlijk wel technisch kon schrijven. Ik heb de Technische Universiteit gedaan, dus ik wist wel hoe ik onderzoek moest doen. Ik wist hoe ik moest schrijven, maar ik had nog nooit fictie geschreven. Dus dat ben ik eerst gaan doen. Mm-hmm. En dan is het eerste verhaal en dan denk je, hey, dit gaat... niet zo slecht als ik verwacht had. En dan denk je van, nou, dan ga ik onderzoek doen. Nou, dat onderzoek liep eigenlijk meteen dood. En dan denk je, dan ga ik eerst maar leren schrijven. En ja, dan is het verhaal op verhaal op verhaal op verhaal. En die geschiedenis eigenlijk altijd blijven trekken. Dus zodoende kom je dan op een gegeven moment dat je denkt van, hey, misschien moet ik het toch eens uit gaan brengen. En dan doe je het eerst met een kort verhaal. En dan doe je het hier nog een keer en daar nog een keer. En dan schrijf je 3 romans om de pen te scherpen. En dan schrijf je voor de eerste keer uitgeverij historische verhalen aan. En dan wordt het positief ontvangen. Nou ja, en dan, ja, dan zijn we hier.
Ja, leuk. Want het is best een opgave om een boek te schrijven. Nou ja, een boek schrijven is knap en een goed boek schrijven is al helemaal knap. En meerdere boeken is dan helemaal een topsport.
Ja, ik weet niet hoe dat komt. Het heeft allemaal iets natuurlijk. Een kort verhaal, dan weet je dat er een korte einddatum aan zit. Dan kun je een hele hoop details weglaten. Maar sommige verhalen hebben gewoon de ruimte nodig. En ja, dan moet je je daar gewoon aan geven. Ik vind het allebei heel mooi om te doen. Dus, maar het is gewoon een heel andere tak van sport. Ik denk zelfs dat ik een roman schrijven leuker vind dan een kort verhaal. Omdat dat is je dan
een beetje vloek in de kerk.
Ja, hier wel. Maar dat is meer omdat je dan al je onderzoek kwijt kan. Of veel meer van je onderzoek kwijt kan. En op een kort verhaal dan zul je toch ook heel veel moeten schrappen. En nou ja, als je eenmaal aan het onderzoeken bent, dat zul je misschien zelf ook weten. Dan iemand zei mij ooit, als je eenmaal aan het onderzoeken bent en je bent in het archief geweest, dan schrijf je nooit meer een boek. Nou ja, ik heb bewezen dat het niet waar is, maar ik snap wel waar die opmerking vandaan kwam.
Dan blijf je onderzoeken.
Ja, dan blijf je onderzoeken en dan denk je, oh, dit moet er nog in en dit moet er nog in en dat moet er nog in.
Maar dat is ook de charme van geschiedenis, toch? Dat je eindeloos door kan gaan.
Dat is zeker de charme, maar dat is niet goed voor een boek of voor een kort verhaal.
Maar ben je nog steeds actief in het vastgoed of ben je echt helemaal omgeswitcht en ben je helemaal in het schrijven alleen nog maar bezig?
Ik heb toen ik... Toen ik dat verhaal van Jan de Brouwer vond en ik echt begon te schrijven, dacht ik van, toen zat ik tussen 2 projecten in en ik denk, ik ga gewoon op naar de volgende baan. En ik was er eigenlijk heel goed op mijn plek. En nou, ik denk, het volgende project komt helemaal goed. Ja, en toen ving het schrijven me wel. Dus nu probeer ik steeds meer mijn kosten te verdienen met het schrijven. En ja, dat is natuurlijk geen vetpot. Het was makkelijker toen ik nog vastgoed deed en laboratoria verbouwde. Toen was het financieel makkelijker, maar ik denk dat ik dit wel beter apprecieer.
Dus dat is de droom?
Daar werk je naartoe natuurlijk.
Ik zag dat je laatst ook voor het eerst een verhaal in het Engels hebt gepubliceerd. Je slaat je vleugels ook wel uit over de grens.
Nou, wij uit de Uitgeverij Historische Verhalen zijn een van de weinige plekken waar je op een serieuze manier historische verhalen kunt publiceren. En ja, dan is het Engels taalgebied toch iets groter. Mm-hmm. En als je dan ook nog een western verhaal geschreven hebt, dan wordt het in Nederland helemaal moeilijk. Ja, en dan word je gedwongen de vleugels uit te slaan. En ja, dan merk je wel dat van Nederlands naar Engels, ik kan behoorlijk Engels, maar dan ga je toch wel heel veel standaard Nederlands-Engelse taalfouten maken. En dan is de redactie van Uitgeverij Historische Verhalen, is qua tijd dan wel echt nog keer 3 of keer 4, gewoon om alleen maar het Engels netjes te krijgen. Buiten het verhaal om. Ja. Maar ja, ik vond het wel een eer dat ze me plaatsten. Want het was de eerste keer dat ik iets in het Engels probeerde. En ja, als je dan gelijk uitgekozen wordt, dan...
Ja, dat is mooi. Maar waarom moet het dan per se historisch zijn? Wat vangt je daaraan?
Ik denk niet dat het iets historisch is. Maar ik denk wel dat als ik een verhaal heb, dat ik meteen weet, dit is een verhaal. Of dit kan een verhaal zijn. En ja, ik ben wel een beetje verliefd geworden op het historische verhaal. Dat moet ik wel bekennen. Dus het is niet altijd zo, maar het is toch regelmatig zo dat ik denk, hey, dat is een verhaal of die persoon, waarom weet niemand daar iets over of waarom is daar niks over bekend? Ja, en dan moet het uitgezocht worden en dan wil ik het weten. En dan komt er een verhaal uit. Dus ja, dat is... Maar meestal vindt een verhaal mij. Ik ga nooit op zoek naar een verhaal en ik ben ook niet iemand die dan een boekje bij heeft en heel de dag verhalen opschrijft op een lijstje. Meestal vindt een persoon of een plek mij en dan denk ik, hé, dat is een verhaal.
En waar moet een persoon of een verhaal aan voldoen volgens jou?
Ja, het is een beetje een onderbuikgevoel. Want Henri Cornet van Tour de Farce, daar vond ik het heel interessant van dat niemand iets over hem wist. Daar was het grote onbekende heel interessant. En bij Jean-Baptiste Lully vond ik heel interessant zijn einde. Hoe hij sterft is natuurlijk nogal dubieus. En ja, als je dan eenmaal 1 dingetje hebt, en bij Jean-Baptiste Lully van het Ballet van de Nacht was dat hij de kamerjongen wordt van de rijkste vrouw van Frankrijk. Dat zijn tegenstrevende tweede koningin van Frankrijk ook van arme kom af is. Ja, dan krijg je allerlei pareltjes die dan dat verhaal in mogen. En dan, ja, dan dan rolt dat verhaal vanzelf eigenlijk, krijgt dat vorm buiten de schrijver om. Hoewel de schrijver er natuurlijk wel aan moet werken nog.
Dus dan ben je eigenlijk een beetje op zoek naar een persoonlijk haakje. Iemand die een molenaarszoon is, die dus hoogop komt aan het Franse Hof. De zoon van de fietsenhandelaar die de Tour de France wint. Ben je op zoek naar dat soort verhalen?
Ja, dat. Maar ik denk vooral, iedereen kent Beethoven of Mozart. Maar bijna niemand kent Jean-Baptiste Lully buiten de muziekscene. Tenminste, ik had er nog nooit van gehoord. En dat soort verhalen vind ik interessant. Want ik denk dat Jean-Baptiste Lully net zoveel of bijna net zoveel invloed heeft gehad op de muziek als de artiesten die we allemaal kennen. Dat soort verhalen, die verhalen van mensen die eigenlijk wel een interessant leven hebben gehad, maar waar niemand over vertelt, dat zijn de verhalen die mij meestal triggeren.
De onbekende mensen die meer aandacht verdienen.
Ja, dat is meestal wat me dan aantrekt en waar ik dan van denk van, hé, waarom heeft daar nog nooit iemand iets over geschreven?
Hoe ging dat met dit verhaal? Je zei al, je werd geraakt in eerste instantie door het einde van Lully.
Ik had zat op de sociale media op Facebook en daar zei iemand, ik heb zo'n interessante documentaire gehoord over Jean-Baptiste Lully. Mm-hmm. En toen dacht ik, wie is dat? En daar stond een heel klein haakje naar zijn dood bij of een heel klein tekstje dat ik denk van, hé, dat is interessant. En dan is het één Google search away tegenwoordig om meer over zo iemand te weten te komen, in ieder geval om te weten of dat een verhaal is of niet. Dus het was in dit geval een Facebook berichtje van iemand waar ik eigenlijk zelden contact mee heb. Dus dat kwam op het pad en toen dacht ik, hé, dat is misschien wel een verhaal. Ja, en dan weet ik meestal binnen 5 minuten of het ook een verhaal is of dat ik denk van, nee, dit is toch geen verhaal.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe het zit met feit en fictie in je verhaal. Maar je geeft aan dat het slot, dat dus een historisch feitje is. Maar hoe zit het met bijvoorbeeld de liefde tussen Jean en de koning?
Over de liefde tussen Jean en de koning is niets bekend. Er is een Vlaamse film gemaakt over Jean en de zonnekoning. En daarin wordt gesuggereerd dat ze inderdaad verliefd zijn. Dat lijkt mij heel sterk. Want van Louis XIV is bekend dat hij 15 minnaressen heeft gehad. En dus ook bij 15 minnaressen kinderen heeft gekregen. En ja, het leek mij in het algeheel heel sterk dat de zonnekoning dat beantwoordde. Maar van Jean zelf is bekend dat hij zowel met mannen als met vrouwen intieme contact onderhield. Dus dat is in zoverre historisch correct dat mijn aanname is op basis van de bronnen die ik heb. En ik probeer als iets overgeleverd is om het ook echt zo te laten zoals het overgeleverd is. En dan zul je ook dingen moeten schrappen, maar ik ga niet schrijven wat niet zo gebeurd is. En ik vind het altijd sport om zoveel mogelijk erin te stoppen van de werkelijkheid. En dan is het zo met historische verhalen, of tenminste dat is mijn ervaring, dat de beweegredenen van mensen eigenlijk nooit bekend zijn. Je weet wat ze gedaan hebben, je weet hoeveel boeken ze in de kast hadden staan, je weet hoeveel minnaressen ze hebben gehad. Maar je weet niet of Louis van de ene minnares meer hield als van de andere. En die beweegredenen die maken het dan voor de schrijver zo mooi om van een verhaal wat eigenlijk een reeks feiten is, een echt verhaal te maken. Of tenminste, dat vind ik er mooi aan. Dus als antwoord op jouw vraag, hoeveel is er waar? Zoveel mogelijk. En ik denk bij Jean Lully dat er heel veel waar is.
En die intieme band die ze hebben dankzij de muziek, is dat dan wel echt?
Het is bekend dat Jean een intieme vriend was van Louis en Louis had heel weinig echte vrienden. Maar hoe intiem die vriendschap is geweest en of dat op basis is van een karakter of van muziek of van wat de basis van die vriendschap is niet bekend. Maar Louis had heel weinig vrienden, maar Jean was er één van.
Ja, mooi.
Kun je nog even een recap doen van waar het verhaal ook weer over gaat?
Het verhaal gaat over Jean. Jean is een molenaarszoon. Een molenaarszoon uit Florence. En die vermaakt als harlekijn op een gegeven moment mensen tijdens het carnaval van Florence. En daar wordt hij gespot door een hertog. En die hertog neemt hem mee naar Parijs om te kunnen converseren in het Iliaans met zijn nichtje. En dat nichtje is de rijkste erfgename van Frankrijk. En via dat nichtje krijgt hij een muzikale opleiding. En komt hij dus in het theater terecht in een opera of in een ballet dat gespeeld wordt, waar de hoofdrol is voor Louis XIV. Zo ontstaat een vriendschap tussen Louis en Jean. En Jean krijgt steeds meer invloed op de Franse muziekwereld. Dat begint met een klein vioolorkest en uiteindelijk krijgt hij de macht over alle muziek, het monopolie op de muziek in Frankrijk in de 17e eeuw. Hij houdt zowel van mannen als van vrouwen en door die liefde voor de man raakt hij eigenlijk uit de gratie en hij sterft dus eigenlijk, in mijn verhaal althans, alleen en zonder de liefde van zijn leven, Louis.
Iemand die een grote rol speelt in zijn ondergang in jouw verhaal is Françoise de Maintenon. Kun je iets over haar vertellen?
Françoise de Maintenon is eigenlijk een heel interessante persoon. Dat zou voor historische verhalen misschien wel een heel verhaal op zichzelf kunnen zijn. Françoise groeit op als lage edelvrouwe, maar ze groeit op in de cel, want haar vader is opgepakt omdat hij heel veel schulden heeft. En als hij vrijkomt, wordt ze naar Martinique gestuurd en ze wordt eigenlijk uit dat armzalige leven gered door een nogal obscure dichter die er nogal vreemde denkbeelden op nahield en die ook veel ouder was. En toen hij stierf, kreeg ze allerlei baantjes, om het maar plat te zeggen, aan het hof. En ze kwam pas met Louis in contact toen ze zijn buitenechtelijke kinderen, de gouvernante van zijn buitenechtelijke kinderen werd. Mm-hmm. En zo heeft zij zich eigenlijk over de rug van al Louis' minnaressen aan het hof omhoog gewerkt. Tot Louis haar verkoos boven zijn andere geliefden.
En is er iets met de rivaliteit tussen haar en Jean? Wat is daar de achtergrond van?
De rivaliteit tussen Jean en haar bestaat niet, in ieder geval niet in de bronnen die ik gelezen heb. Mm-hmm. Maar de rivaliteit tussen haar en haar schoonzuster en haar aan de andere hofdames is vrij goed gedocumenteerd. Haar schoonzuster heeft heel veel dagboeken bijgehouden en het woord sloerie gebruik ik ook in het verhaal. Dat komt uit een van die dagboeken van die schoonzuster. Dus daar heb ik dus ook dat haat en nijd verhaal uit gedestilleerd. En er wordt van Françoise ook gezegd dat ze, nadat ze getrouwd zijn, heel veel invloed had op het hof. En nu, met de kennis van nu, wordt gezegd van dat is in het verleden schromelijk overdreven. Sinds ze de koningin, of tenminste ze trouwde in het geheim, dus ze is nooit de koningin genoemd. Maar sinds ze de tweede koningin van Frankrijk werd, de tweede vrouw van Louis werd, is zij eigenlijk overal voor alles wat misgang is zij verantwoordelijk gehouden. En zo is dat ook in mijn verhaal gegaan. Ik heb haar ook overal verantwoordelijk voor gehouden. Hoewel je op het eind kunt denken, hoe verantwoordelijk was Françoise nou werkelijk voor...
Ja, ze stuurde wel de dochter.
Nou, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik heb in mijn verhaal dat eigenlijk ook willen herhalen, in eerste instantie, dat zij overal de schuld van heeft. En dan is het aan de lezer of ze ook echt de schuld had.
Mooi. Het verhaal heet Het Ballet van de Nacht. Waarom heb je voor die titel gekozen?
Het is de Nederlandse vertaling van het ballet waarin zowel Louis als Jean spelen in 1553 of in 1554. Ik ga spieken hoor. Het staat er niet.
Weet wij ook niet hoor.
In ieder geval, volgens mij is het 1553.
En dat is dus ook historisch?
Dat is historisch correct. Dat ballet is het ballet. Louis kwam eigenlijk heel vroeg aan de macht. Hij was pas 14 jaar. En toen werd hij nog wel gesteund door een kardinaal. Maar niemand verwacht eigenlijk dat Louis het land kon leiden. En die kardinaal Mazarin die dacht van wij moeten Louis promoten bij het grote publiek. En daarom is dat ballet georganiseerd en Louis vertolkte de zon. Zo is men hem ook de zonnekoning gaan noemen. En daarmee heeft hij eigenlijk zijn reputatie gevestigd. Mm-hmm. En dat ballet heeft werkelijk plaatsgevonden en Jean heeft daar ook werkelijk in gespeeld. Ik vond dat een bijzonder feitje omdat de meeste van de dansers markiezen en graven waren, dus hoge hovelingen. En uiteindelijk was Jean een molenaarszoon. Dus die kwam eigenlijk van nergens. Ja. Ook al had hij dan een rijke beschermvrouw die toen al uit de gratie was.
Dus hij moet wel iets een reden hebben gehad om daar te komen.
Hij moet iets gedaan hebben. Ja. Mijn vermoeden is dat zijn muziekmeester bij die beschermvrouwen, die heeft het meegeschreven. En ik vermoed dat die uiteindelijk hem een rol heeft gegeven in dat ballet. Maar dat is puur speculatie.
Ik ben toch benieuwd hoe je onderzoek hebt gedaan voor dit verhaal. Je vertelt vol passie daarover. Je hebt duidelijk kennis van zaken. Hoe heb je je onderzoek gedaan?
Ik doe eigenlijk altijd hetzelfde. Ik verzamel gewoon, ik denk dat ik hier wel 20 of 30 bronnen voor had. En die zet ik allemaal op tafel. En dan heb ik eigenlijk een overload aan informatie in mijn gedachten. En dan denk ik, wat zijn de dingen die er echt in moeten? Nou, de dood van Jean-Louis moest erin voor mij. Dat ballet moest erin. Nou, die liefde tussen Jean en Louis, daar draaide het verhaal om. En dan ga ik uit al die ingrediënten er kleine dingetjes uitzoeken die dat verhaal kunnen versterken. En ik begin meestal met een paar goede bronnen, maar daar zitten ook wel eens bronnen bij dat ik denk van dit is puur speculatief, maar dat past perfect in het verhaal.
En dan heb je dus je feitjes op tafel liggen en dan moet dat een verhaal worden. Hoe doe je dat?
Zoals ik zei, de beweegredenen van personages zijn er eigenlijk nooit in de feiten. Zelden. En dat is, vind ik, altijd de lijm om al die feitjes aan elkaar te plakken. Dus ik verzin meestal de beweegredenen waarom mensen iets doen. Of ik verzin waarom dat twee feitjes die ogenschijnlijk los van elkaar staan bij elkaar horen. En zo ontstaat eigenlijk uit die stapjes een verhaal. Ik maak nooit een plan van tevoren. Dit moet erin en dan moet dat erin en dan moet die dat zeggen. Maar ik verzin gewoon eigenlijk tussen de feitjes verzin ik verbindende stukjes die het verhaal maken.
En dat doe je eigenlijk op basis van de personages?
Op basis van de personages of op basis van de plek. In andere verhalen is de plek ook heel belangrijk. Of bij Tour de France was die koers heel belangrijk. Daar waren de personages eigenlijk ondergeschikt aan de koers. Dus er is altijd wel één hoofdthema. Maar in dit geval zijn de personages eigenlijk de leidraad.
Het klinkt alsof je zo'n kindertekening voor je hebt waarbij je met allemaal puntjes met cijfertjes erbij. En dat je dan zelf het lijntje moet trekken tussen de puntjes en dat er dan een verhaal ontstaat of een plaatje.
Nou, ik vind dat best een goede vergelijking. Misschien moeten we alleen de cijfertjes weglaten.
Ja, precies. Nou, er zitten ook een paar jaartallen in vooruit.
Nee, precies. Maar ik bepaal of we naar links gaan of naar rechts vanaf dat jaartal.
Het is meer een sterrenbeeld.
Ja, precies. Zo zou je het kunnen zien.
Oké, maar dan heb je dus je eerste versie papier staan. En hoe gaat het dan verder?
Nou, mijn eerste versie voordat hij naar historische verhalen gaat, is al de zesde of de zevende versie. ik schrijf wel een stukje, maar het is twee stappen vooruit en één stap terug. Dus ik schrijf een stukje en dan denk ik, nee, dit is toch niet goed. En dan schrijf ik een stukje en dan denk ik, nee, dit moet toch een beetje anders. En op een gegeven moment staat het hele verhaal er en dan denk ik, dit klopt niet en dat klopt niet en dit moet nog anders en die moet een andere naam. En misschien is dit wel interessant, want hier zit nog een gat in het verhaal en hier moet nog een puntje uit die ingrediënten tussen. Maar meestal is het gewoon twee stappen vooruit, één stap terug tot het einde en dan staat het eerste verhaal op papier en dan is het schoonmaken van het verhaal of het verbeteren van het verhaal of het polijsten van het verhaal. Dus ik heb zelden dat ik echt hele grote ingrepen doe na die eerste versie. Wel dat als ik klaar ben met dat ik de eerste keer geredigeerd heb dat het hele blad blauw is, maar de achterkant gaat nooit zelden naar de voorkant en het midden wordt zelden geschrapt. Als de eerste versie er staat, dan is die volgorde vrij bepaald eigenlijk. Dan ben ik al genoeg teruggegaan in mijn proces om de volgorde te laten staan en de grote lijnen vast te tellen.
Ja, ik zeg ook vaak dat de eerste versie, dan ben je halverwege.
Ik zou blij zijn als ik halverwege was geweest. Buiten de redactie die je natuurlijk bij jullie bij Historische Verhalen krijgt en bij andere uitgevers, denk ik dat voor mij het schrijven ongeveer een derde van de tijd is. De helft, als je het onderzoek doen meedoet, dan kom je inderdaad aan de helft, maar ik denk dat het schrijven maar een derde van de tijd is. En het verbeteren en het redigeren en het scherpstellen, dat is dan nog twee derde van de tijd die het kost. En als we dan met jullie in zee gaan, dan als ik klaar ben met zelf, de twee derde, dan is het nog een keer het dubbele.
Ja, ja, ja.
Sorry.
Nee, geen probleem. Zolang het er beter van wordt, is het nooit een probleemredactie. Ook al denk je wel eens, poeh, en dit ook nog. Maar ja, dat zeg je dan gewoon niet.
Ja.
Tenminste, dat probeer je niet te zeggen. Ik heb ook wel eens redactie gehad dat ik dacht van ja, deze persoon heeft mij niet begrepen of mijn verhaal niet begrepen. Of die schrijft het op een manier waarvan ik denk van dat je nek haar overeind komen te staan. En het is veel makkelijker om redactie te voeren als je weet of als je denkt bij de eerste twee of drie opmerkingen. Ja, hij of zij heeft wel gelijk.
Ja.
En dan is het heel veel werk, maar dan is het ook wel bevredigend op het eind.
Ja, ik vind het zelf altijd lastig toegeven dat ander gelijk heeft.
Nou, ik zeg al, jullie hebben meestal wel gelijk. Dat valt gewoon op, dan lees ik het en dan denk ik van ja. Ik ben het er wel mee eens. Ik zou het er liever niet mee eens zijn, maar ik ben het er wel mee eens.
Ja, steek die maar in je zak.
Ja, dan doen we het voor. Maar ik win ook niet elke discussie met de auteurs. Ik moet ook wel eens concessies doen.
Misschien denken auteurs ook wel dat ze heel veel toegeven, terwijl ze dat in jullie ogen niet doen. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb voor de eerste versie van jullie eerste commentaar heb ik bijgehouden hoeveel dat er veranderd is.
Ja.
Dus heb ik alles wat ik nieuw geschreven heb blauw gemaakt. En dan is meer als de helft blauw. Dus dat zijn niet punten en komma's en D's en T's.
Nee, dat zijn zinnen en alinea's.
Ja, dat zijn zinnen, alinea's, paragrafen. Ja. En dat is geen kritiek allesbehalve. En het verhaal verandert er ook niet door. Maar als je eenmaal gaat veranderen, dan... Ja, ik zeg wel eens, soms is één opmerking genoeg om een halve dag bezig te zijn. Omdat je gewoon weet, als ik het aan het eind verander, dan moet het in het midden ook anders. En dan moet het vooraan ook anders.
Ja, het grijpt dan allemaal in elkaar.
Ja.
Je hebt best wel een... zwierige stijl of een bloemrijke stijl. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet beschrijven. Is dat helemaal van nature of heb je dat inderdaad geleerd met die schrijfcursussen? Of is dat gewoon iets wat je zelf aanspreekt, ook als je zelf dingen leest? Ik ben wel nieuwsgierig.
Ik heb dat nog nooit gehoord, maar het doet me heel erg denken aan wat mijn afstuderen leraar zei. Mijn afstuderen ook leraar, die zei, ja, Martin, jij hebt wollig taalgebruik. Nou ja,
dat is in een
technische tekst misschien geen compliment. Dus nu je dat zegt, denk ik van blijkbaar zit er dat nog in. Maar ik vind het heel grappig, want ik dacht altijd dat ik best wel kort en bondig was. En ik geloof dat ik ook graag kort en bondige boeken lees. Tenminste, niet in pagina aantal, maar wel qua schrijfstijl. Maar misschien zijn die mensen dan ook bloemrijker dan ik zelf dacht. Dat kan natuurlijk ook.
Ik vind dat een mooi bruggetje naar onze rubriek De Mooiste Zin. Ja. Waarin Rick en ik de mooiste zin uit het verhaal hebben gekozen. Waarvan wij zeiden dat is voor ons een zin die er uitsprong. En als ik zo vrij mag zijn, zal ik meteen beginnen. Wel een vrij korte zin uitgekozen, dat dan weer wel. En ook nog wel meevallend qua bijvoeglijk naamwoorden zie ik. Maar het is vrij in het begin van het verhaal. En op een metaforische manier raak je zowel de kern van het verhaal als dat je het vertelt op een manier die past bij het verhaal en bij de personages. Komt-ie? In het duet van de liefde klonk slechts één instrument.
Ja, mooi.
Klopt precies. Ja, ik vind het heel interessant om te horen wat andere mensen denken van je verhaal. Want meestal als schrijver leg je een verhaal ergens neer en je weet nooit hoe iemand het interpreteert. Of wat hij ziet of wat hem opvalt. En dat is dus een van die zinnen, een van de laatste zinnen die ik geschreven heb in het verhaal. Dus dat vind ik dan ook wel heel grappig. Het zou me niet verbazen als het zelf al na de eerste redactie is geweest dat erin gekomen is.
En als dat een van de laatste zinnen is die je hebt toegevoegd, waarom heb je dan deze toegevoegd?
De laatste zinnen van Jean schijnen te zijn geweest dat hij zijn voet niet wilde laten amputeren omdat hij wilde blijven dansen. Mm-hmm. Maar het dansen in het verhaal Ballet van de Nacht is eigenlijk vooral in het begin. En dan gaat het meer over de muziek. Dus daar hebben we nog wel wat over heen en weer gemaild, met opmerkingen gestoeid. En volgens mij is toen die zin erin gekomen. Omdat ik al vrij vooraan in het verhaal wilde zeggen, met één of met twee woorden, dat er meer speelde dan alleen vriendschap en alleen muziek en alleen dans.
Nou, is goed gelukt.
Dank u.
Rick, ik ben benieuwd naar jouw zin.
Ja, mijn zin is ook niet heel erg wollig, of hoe je het ook wil noemen. Het is eigenlijk ook een hele korte zin. De zin die ik heb gekozen is als volgt. Op zijn duim zat een blaar zo groot als de stemschroef van zijn viool. Ik vond het een hele mooie beeldspraak. Wat je vaak ziet is dat beelden niet overeen komen met de context van een verhaal. En juist omdat het een verhaal is over muziek, past deze beeldspraak natuurlijk supergoed. En dat geeft meteen sfeer en dat merk je. Dat vond ik mooi.
Nou, dankjewel. Dat was ook de bedoeling natuurlijk toen ik het schreef. Het is heel makkelijk, tenminste dat vind ik heel makkelijk, om zelf met dooddoeners te komen. Of met dingen die heel erg voor de hand liggen. En ik ben zelf, ook al zouden jullie dat misschien niet zeggen, niet zo'n hele grote liefhebber van de metafoor. Maar als er dan een metafoor in moet komen of een vergelijking moet komen, dan vind ik ook altijd wel dat die helemaal toegespitst moet zijn op het verhaal. Ja, en dan worden ze meestal ook iets interessanter of iets origineler dan een standaard spreekwoord of een standaard vergelijking. Of hij was meters lang, terwijl de meter er toen nog niet was. Dat soort dingen probeer ik altijd te vermijden. Ja. Want dat vind ik toch altijd slordig als Napoleon de meter verzint en we schrijven 140 jaar eerder over de meter, dan denk ik altijd van dat wil ik niet. Maar dat is ook misschien persoonlijk perfectionisme hoor, dat zit misschien ook gewoon in mij.
Ja, ik herken het heel erg hoor, ik heb verhalen geschreven van voor Christus waarin ik, scheldwoorden met God ontweek.
Ja, nou dat kan ik me voorstellen.
Precies om die reden, ook geen Joodse context overigens. Had jij nog een vraag?
Nou ja, ik was benieuwd of Martin nog iets kwijt wou.
Nou, er zit één hiaat in het verhaal van het begin. Want jij vroeg, hoeveel boeken heb je zelf uitgegeven? 3.
Ja,
en het verhaal over Jan wordt nummer 4. Maar ik heb een heel interessant gesprek gehad gisteren met een uitgever. Zeg ik dat goed? Eergisteren met een uitgever, dinsdag. Gordijn in Hoorn. En het lijkt erop dat daar het verhaal van Jan ook echt in grotere oplagen en met professionele redactie op de markt komt. Dus nou ja, dat moeten we nog even rechtzetten.
Ja, het cirkeltje wordt rond, gefeliciteerd.
Ja, leuk.
En dan is je levenswerk, heb je dan geschreven? Wat moet je dan nog?
Ja, ik heb al 2 nieuwe romans in gedachten. Ik ben met onderzoek voor de eerste bezig. En ik ben nu 600 bladzijden over een... Den Bosch was in de 16e eeuw een van de grootste steden van de Nederlanden. Mm-hmm. En 4 maanden lang is dat overgenomen door de protestanten. Nog voor de 80-jarige oorlog uitbrak. En ik ben nu 650 bladzijden door aan het nemen over de vrouwen die daar een rol in gespeeld hebben. Een historicus heeft alle brieven verzameld en ik ben eigenlijk alle vrouwen eraan het uitdestilleren. Nou, mijn volgende boek moet dus gaan over een vrouw in de mos. En dan zie je pas hoe erg vrouwen vergeten worden in de geschiedenis.
Heb je de schrijfwedstrijd al gepromoot in je schrijfgroepje?
Jullie schrijfwedstrijd over de Tweede Wereldoorlog? Mm. Ja, dat gaan we nog wel doen. Ze komen binnenkort weer bij elkaar en dan gaan we het wel even zeggen. Leuk. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie bundel. Ik ben heel benieuwd waar mensen mee komen.
Ik hoop natuurlijk dat ze met nieuwe invalshoeken komen.
Ik werk zelf nu mee met een podcast van het regionaal archief in Tilburg. Die doen ook samenwerking met het Nationaal Archief. En dat gaat over een Oosterwijker en die heeft een dagboek geschreven. En daar is constant de vraag, was hij nu goed of fout? Hij is eigenlijk nooit echt fout geweest. Hij had wel pro-Duitse sympathieën, maar hij heeft nooit iemand nagejaagd. Hij heeft nooit dienst gehad in de Weermacht. Hij heeft eigenlijk nooit iets verkeerd gedaan. Hij heeft voor het Nederlandse volk geschreden. Hij heeft mensen in huis genomen. Hij heeft mensen gered uit uit ingestorte gebouwen na een ongeluk met een munitietrein. Dus eigenlijk is hij nooit echt goed geweest, maar ook nooit echt fout. Maar na de oorlog is hij wel door de binnenlandse strijdkrachten opgepakt en in kamp Vught opgesloten. En je kunt wel zeggen dat daar wel van zaken gebeurd zijn die het daglicht ook niet kunnen verdragen. Dus ik snap wel, vond ik dus ook wel een heel interessant verhaal, omdat dat goed en fout en zwart en wit daar in een nieuw daglicht gesteld wordt.
Ja, als een klein beetje best doen, dan kan je best een eind komen met een leuk nieuw creatief verhaal. Maar je moet wel even verder kijken dan de gebaande paden.
Ik zeg maar dat mocht niet, want het was in 1946 dat die opgesloten werd, dus ja.
Ja. Ik denk dat de jury dat door de vingers ziet. Martin, mag ik jou heel erg bedanken voor dit gesprek?
Ja, ik jullie ook.
Mochten luisteraars nou nog alles van jouw volgende verhalen willen weten, misschien jouw volgende boeken op de hoogte willen blijven, waar kunnen ze jou vinden?
www.martindebrouwer.nl.
En daar komen regelmatig updates?
Daar komen regelmatig updates, alle nieuwe zaken komen onder actueel te staan. Ik heb ook een Facebookpagina, @MartinDeBrouwerMSC, of De Brouwer MSC, zonder Martin, @DeBrouwerMSC. Daar kunnen mensen ook mij volgen. Maar ook op de website komen alle nieuwe berichten, alle dingen die spelen. Podcast, deze podcast komt daar ook op te staan, in het verhaal. Maar ook een podcast die ik doe met regionaal archief Tilburg staat erop. En al het schrijfwerk komt daar ook op te staan.
Verkoop je daar ook al je eigen bier?
Nee, helaas. Die koop ik gewoon bij de slijter. Wel grappig, Jan de Brouwer, of de vader van Jan de Brouwer, was inderdaad brouwer. En die heeft verzonnen dat wij allemaal de Brouwer heten. Zelfs die geschiedenis heb ik teruggezocht.
Het kon ook niet anders.
En ik woon vlakbij de Abdij Koningshoeve. Dus daar hebben we trappist bier en dat is wandelafstand. Dus over bier geen niks te klagen.
Ik zou zeggen, gewoon je stickertje erop plakken en op je webshop.
Als bonus bij het volgende boek.
Precies. Ja,
dan koop ik hem.
Nou, mooi. Hou ik je aan.
Nou, luisteraar, vergeet ons ook niet te volgen op Historische Verhalen op Twitter, Facebook en Instagram. Rick, wanneer komt die vroegmoderne bundel nou een keertje uit?
Dat was 27 november.
27 november.
Zaterdag,
we hebben een definitieve datum.
27 november. Definitieve datum, ja. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bundel. En binnenkort in de lokale boekhandel.
Is die ook ergens voor te bestellen of moet die echt in de boekhandel worden opgehaald?
Nee, de bundel is te bestellen via onze eigen webshop. historischeverhalen.nl/webshop. historischeverhalen.nl, klik op webshop. Ik weet niet hoe de website eruit ziet. Hij is te bestellen vanaf nu.
Ren naar de webshop.
Zet je computer aan.
Dan wens ik jullie een fijne avond en tot de volgende keer, tot het volgende verhaal.
Het gaat goed komen.
Het gaat goed
komen. In de historie zijn altijd nieuwe verhalen.
Heel goed. Dan zeg ik fijne avond.
Hetzelfde.
Ja, fijne avond.
Doei. Doei.
Ja, ik heb hier een doos met bundels. Ik heb mijn podcaststudio is gebouwd op een stapel verhalenbundels.
Oh, oké. Okay. Dat is het fundament.
Dat is het fundament, ja.